Welke sport?
Ja, wat doen we nu? Korfbal?
Fietsen.
Okay. Welke sport, moeten we nu mening over hebben?
Niet de bakfiets, hè, Sjoerd? Het is gewoon de racefiets.
Wielrennen is mijn tweede, sport.
Ja.
Ja, ik wilde vroeger Mart Smeets worden. En nee, ik droomde als klein jongetje niet van een oude man te zijn die geen publiek moment onbenut laat om vervelend te doen over alles en iedereen behalve zichzelf. Nee, ik wilde de Tour doen, zoals hij dat deed. Eindeloos oefende ik op mijn kamer de zelfverzonnen etappen van de dag live te zien op mijn kussen. Een heroïsche beklimming, een historisch lange ontsnapping of een wervelende massasprint. En altijd was Parijs nog ver. Afgelopen zomer zat ik daar op een steenworp afstand van de finish. Met de zon die achter de Arc de Triomphe verdween en ik zag mezelf zitten. Het was gelukt. Ik was voor even daar in Parijs Mart Smeets geworden. U luistert naar het tweede deel van 4 podcasts waarin we het afgelopen sportjaar bespreken aan de hand van memorabele momenten die min of meer onderdeel gaan uitmaken van ons collectief sportgeheugen. In dit tweede deel in Café Wena in Rotterdam opgenomen gaat het over wielrennen. En aan tafel in het Rotterdamse café zitten 4 collega's van AD Sportwereld. Pim Bijl, Arjan Schouten, Thijs Zonneveld en Sjoerd Mossou. Mijn naam is Hidde van Warmerdam en u luistert naar het jaaroverzicht van AD Sportwereld. Wie wielrennen zegt, heren, goeiedag, zegt Mathieu van der Poel.
Ik was bijna bang dat je Mart Smeets zou gaan zeggen.
Ik vond het wel een mooie bekentenis dat jij Mart Smeets wilde worden.
Ja.
Ja. Ik wilde vroeger Marco van Basten worden, maar jij wilde Mart Smeets worden.
Ja, ik had al vrij snel door dat een topsportcarrière voor mij niet was weggelegd. Dus toen dacht ik, wat kan ik dan doen?
Ik wilde Herman Brood worden, maar dat bleek niet, dat bleek niet zo heel gezond.
Mart Smeets was ook topsporter.
Ja, die was topsporter, ja. Maar niet in mijn jeugd.
Nee.
Oh, Mathieu van der Poel zei het trouwens. Oké, wacht. Wat was je vraag ook alweer?
Ja, Mart, leg eens uit.
Oh, het was het jaar van Mathieu van der Poel.
Ja,
nee, dat is bizar. Bij zijn eerste wedstrijd in nokere koersen. Hè, toen waren de verwachtingen hoog van wat gaan we nou zien. Eindelijk die echt, hè, hij zou een heel voorjaar op de weg voor het eerst gaan rijden. Inclusief een aantal grote klassiekers. En daar gaat hij op zijn snuffert in de laatste paar honderd meter.
We dachten meteen, oké, dat is meteen klaar.
Ja, klaar. We moeten wachten tot 2020. En vervolgens wint hij bijna elke wedstrijd waar hij aan de start staat dat voorjaar. Dat is echt ongekend.
Ik zag het pas in de statistiekje uit mijn hoofd. Was het 67 of 68% van de wedstrijden waar hij dit jaar aan de start stond, heeft hij gewonnen. Veldrit, mountainbike wedstrijd, weg wielrennen.
Ja. Ongekend.
Ja, wielrennen is een sport waarbij je...
Meestal verliest.
Ja, waarbij je van de 100 keer dat je aan de start staat, daar 99,5 verliest.
Ja, er zijn prima wielrenners, zoals de dit jaar gestopte Laurens ten Dam. Hè? Die gewoon...
Ik wil miljonair geworden van dit soort dingen.
Precies.
In zijn hele carrière, ja.
Ja.
Etappe in de Criterium Internationaal.
En? Is dat hem of niet?
Hij heeft de Ach van Kaam denk ik wel een keer gewonnen.
Ja, de overwinning hebben we het over.
Ja. Tel het
hij
toch?
Heeft nog iets gewonnen volgens
Geen
mij.
Geen cadeautjes bedoel
je? Pak je mobieltje erbij.
Ik ga even checken.
Ja.
Even voor de duiding, Sjoerd. Enige affectie met de sport wielrennen. Kijk, Arjan Schouten is voormalig wielerverslaggever.
Ik heb op een gegeven moment
thuis lopen er altijd rond.
Ja, ik heb op een gegeven moment wel besloten om niet alle sporten nog intensief te volgen, omdat ik vind altijd dat je niet alles kan weten. Maar wielrennen volg ik dan van de overige sporten dan nog met het meeste plezier. En van vroeger uit al met vader, maar net als iedereen in de zomervakantie elke dag naar de Tour kijkt. Maar ik ben absoluut geen kenner.
Maar is het dan alleen de Tour of toch nog wel meer dan dat? Want wielrennen is ook wel een sport waar je eigenlijk de tijd voor moet gaan nemen.
Dat maakt het lastig.
Ja.
Hoe vaak, ik neem aan dat jullie wielrennen ook heel anders beleven dan vroeger. Je zit er ondertussen ook te twitteren en te appen tegenwoordig. Dat doe ik bij voetbalwedstrijden al. Ja. Bij wielrennen al helemaal, denk ik.
Ja, wielrennen is wel echt een slow sport. Maar dat zijn ook de mooiste dagen. Ik vind eigenlijk de mooiste dagen...
Ja, dat zeg je altijd, maar dat vind ik echt helemaal niet.
Maar dat is echt waar.
Onzin met je joggingbroek en bla bla bla, de bank.
Dat ik niet langs de kant hoef te staan.
Milan Sanremo, dan moet je toch alleen maar het laatste half uur kijken.
Tochtig perscentrum zitten. Hoef te zitten. Nee, oh, lekker de Ronde van Vlaanderen. Dat je zo begint. Dat je zo 's morgens wakker wordt. Dat je tv aanzet. En dat er... Zij begonnen ze 263 nog dat blokje boven in beeld staan.
Ik erger me zo aan Thijs als hij dit elk jaar weer optikt, zo eind maart. Altijd datzelfde riedeltje, zo gelul.
Speciaal voor Arjan.
En er gebeurt al helemaal onzin. Niks.
Maar, kijken naar niks.
Maar voor jou is het tegendeel zwaar.
Tuurlijk, echt een saaie sportwielrennen. Maar het is af en toe heel erg leuk en dan moet je kijken.
Ja. Ja. Maar je weet niet wanneer het leuk wordt.
Jawel. Als jij twittert dat er waaiers komen, moet je kijken. Ja.
Ik heb ooit de Olympische Spelen gedaan in Vancouver, de winterspelen bedoel ik dan. Toen ging ik naar schaatsen. Toen ging ik kort daarvoor voor de eerste tien kilometer gezien. Een paar maanden voor die spelen. Maar over saaie sporten gesproken, dat slaat toch wel werkelijk alles. De 10 kilometer schaatsen. Dan is wielrennen echt een sensationeel spectaculaire sport, vind ik. Ja.
Maar je hebt de 10 kilometer.
10 kilometer schaatsen kan ook echt heel tof zijn.
Heb jij gezien? Dat was dan wel weer de meest spectaculaire
uitvoering. Die was legendarisch. Ja. Ja, dat was
saai.
Prachtig. Nee, ja. Dat was helemaal niet saai. Ja. Maar de wedstrijd zelf, die eindeloze rondjes van die schaatsen. Ik heb bij wielrennen, dat vind ik mooi. Maar ik praat nu nog steeds als leek. Het decor. En de ontbering en de romantiek die eromheen hangt, die is veel mooier en veel interessanter dan dat je dat bij schaatsen ziet.
Maar ging jouw hart iets sneller kloppen toen de finale van de Amsterdam Gold Race bezig was dit jaar?
Nou.
Schakel je dan in, zoek je een tv'tje op?
Nee, ik volg het wel. Maar mijn hart sneller kloppen, dat heb ik bij voetbal ook al bijna niet meer. Dat klinkt heel erg blasé. Ja, ik vind het leuk om te kijken. Nee, maar de enorme opwinding, dat raak je toch wel een beetje kwijt.
Maar dat is toch ook een beetje inherent aan ons vak.
Ja. Ja.
Nee.
Pink,
ging jouw hart nog een beetje sneller kloppen?
Nou, zeker wel. En ik denk van bijna iedereen wel. Want als we het nu zo al pratende, Mathieu van der Poel maakt dat saaie wielrennen gewoon echt een heel stuk leuker. En dat gebeurde precies bijvoorbeeld in die finale van de Amstel Gold Race. Die doet dingen die niet kunnen, die dwars tegen alle wielerlogica ingaat. En in dit licht bezien is van der Poel, die gaat natuurlijk... Die valt wel aan op momenten waar het niet moet. En die... Die gaat in de aanval op momenten die niet slim zijn. En vervolgens flikt hij het soms toch. Of nou ja, 76% van de gevallen. En die maakt het gewoon... Kijk, hij kan gewoon wachten. Hij kan wachten en wachten op de sprint. En dan wint hij hem waarschijnlijk. En hij doet het gewoon helemaal anders. Omdat hij geen zin heeft om te wachten.
Is hij de Max Verstappen van het wielrennen?
Poeh. Ja, wat hij doet...
Ja. Kijk, misschien is de vraag... Heeft Mathieu van der Poel in het afgelopen jaar het wielrennen definitief veranderd?
Ja. Nee. Ik vond het namelijk heel erg geruststellend dat hij bij het wereldkampioenschap keihard op zijn bek ging.
Ja, maar hij
want dan
wel
blijkt het toch gewoon een hele lange wedstrijd. En, ja. Maar nee, natuurlijk maar hij heeft hij in wel. Een bepaalde mate het wielrennen veranderd. Ja. Wat Sagan ook heeft gedaan daarvoor.
Als je net hebt een beroepsdeformatie, we kijken zoveel wielerkoersen, dat je veel wielerkoersen kun je de scenario's zijn... min of meer uit te tekenen welke die er liggen in de finale. Maar wat Van der Poel deed in het hele voorjaar en zeker in de Amsterdam Gold Race was dat hij heeft ons verplicht omdat we op een andere manier naar wielrennen gaan kijken. Dat hij zonder ploeg, zonder de uitgestippelde tactiek die wedstrijd won. Ja, dat kon helemaal niet. Wat hij, ook fysiek gezien, ja, hij rijdt eigenlijk een tijdrit van een uur en daarna sprint hij iedereen eraf.
Maar snap jij het nou al?
Ik snap nog steeds niet hoe dat gebeurt. Ook als je met renners praat. Pas geleden hadden we Bauke Mollema in een podcast. Die is daar in de afloop mee praat. En je hebt het over. Want Mollema werd in de wedstrijd geloof ik 11e of 12e. Die werd in de finale voorbijgereden van de Poel. En die snapt... Ja, we hebben allemaal zijn we opgevoed of opgeleid met bepaalde dogma's. Van dit moet je zo doen en dit moet je zus doen. En Van der Poel rijdt er dwars doorheen. En hij wint er ontzettend veel mee. Dus ja, misschien dwingt hij ons wel om op een hele andere manier naar wielrennen te gaan kijken. Ook op een andere manier naar trainen. Ik sprak Dumoulin vorige week en die zei echt, ja, we moeten ook met z'n allen gaan kijken of we niet op een andere manier moeten gaan trainen.
Ja, dat heb ik vaak gedacht dit jaar, want hij wint zoveel en dat je bijna de conclusie soms moet trekken van deze sport is helemaal nog lang niet uitontwikkeld.
Geen enkele sport is uitontwikkeld.
Nee, maar als zo'n mannetje uit zo'n andere afkomst zo ongelooflijk veel succes kan hebben in een sport die al 100 jaar bestaat. Ja. Waar al 100 jaar een heleboel mensen hetzelfde doen. En hij iets wezenlijk anders.
Ja, ik ga proberen om het niet te technisch uit te leggen. Maar wat wielrennen door de jaren heen is geworden. Het is veranderd van een pure duursport. Of van een vooral duursport. Naar steeds meer naar een explosieve sport. Naar een sport waarbij het gaat om die paar keer een minuut waarin het gebeurt. Waarin de kopgebord wordt gemaakt. Of waarin je een wedstrijd moet afmaken. Of waar je moet wegrijden. omdat het verschil tussen de goeie is zo klein geworden. Het gemiddelde verschil in het peloton is veel kleiner. De slechte zijn beter en de betere zijn iets minder. Is het steeds belangrijker geworden dat je ergens die ene minuut of die twee minuten een wapen hebt om de rest mee te killen. En ja, dat is iets wat Van der Poel extreem goed kan. Maar dat is, kijk naar Van Aert of naar Alaphilippe. Naar andere jongens die uit wat explosievere delen van het wielrennen komen. Maar die profiteren daar nu optimaal van. Ja. Dus.
En die trainen daar dus ook op in de winter.
Ja.
Waarop van oudsher de basis, lange duurtrainingen, uren maken. En Arjan zei van, ik geloof niet dat hij het wielrennen verandert. Nou, als je het zo bekijkt, dus wel. Want iedereen is bij zichzelf te raden gegaan de afgelopen 2 jaar. Hey, als zij daar heel de tijd bij zitten in die finales, ook na 6 uur. Terwijl zij in de winter aan het veldrijden zijn, dat duurt 50, 55 of 60 minuten. Waar zijn wij dan in hemelsnaam mee bezig?
Ja, maar moet je ook niet oppassen dat je het niet gaat overdrijven. Omdat het ook gewoon een uitzonderlijk talent is.
Ja, tuurlijk.
Het is een absurde sporter natuurlijk. Ja, natuurlijk maakt hij het verschil op verschillende vlakken.
Ja, ja, ja.
Kijk, het veldrijden is gewoon. Hij is wereldkampioen geworden in
ja, dat klopt. Want ik denk als.
Het is gewoon een 1-1 wedstrijd, hè?
Ja, maar je moet niet. Het slaat ook nergens op als er nu allerlei wegwielrenners alleen maar zouden gaan crossen in de winter.
Dat gebeurt wel, zag ik. Daan had daar laatste stukje over.
Ja, iets meer. Ja, het gebeurt iets meer.
Maar ik denk wel dat ze andere accenten leggen. Dus dat je accenten legt op meer explosiviteit. Omdat je uiteindelijk daar straks wel. Ja, als jij straks in de voorjaarsklassiekers tegen Van der Poel staat. Ja, als hij. Ergens een minuut lang boven de 1000 watt gaat draaien. Ja. Moet je maar, ga maar mee. Ja.
Maar het is wel fascinerend dat ook iemand met heel veel talent, maar die met een heel andere achtergrond in zijn sport komt, zo'n grote impact kan hebben. Kijk, wielrennen is natuurlijk wel, vind ik dan persoonlijk, echt topsport. In de zin van, het is een internationaal grote sport. In het schaatsen, daar komen we nog heel even terug bij het schaatsen.
De laatste keer. Hè?
Nee, maar toen die Lee van Kramer won. En in de schaatsen vond verder niemand dat. Maar dat was gewoon een shorttracker toen. Hè? En dat vond ik heel veel zeggen. Eigenlijk ook wel een beetje over de sport. Schaatsen. Want dat was gewoon geen. Dat is geen internationale topsport in mijn ogen. En daarom kon er een shorttracker. Dat was eigenlijk absurd. Die deed een keer mee en die won gelijk. En hier is iets anders volgens mij aan de hand. Hier is een sport die eigenlijk. Waarvan je kan zeggen dat hij zich in 100 jaar heeft doorontwikkeld. En dan komt opeens iemand die exceptioneel getalenteerd is en die de sport daadwerkelijk anders aanvliegt of zo. Dat is toch wel bijzonder.
Weet je, het gebeurt in het wielrennen de afgelopen jaar wel meer. Hè? Want je hebt Van der Poel komt uit het veld rijden. Roglic is extreem succesvol geweest. Wat die x aantal jaar geleden nog schanspringer was.
Remco Evenepoel. Het verboden woord.
Is dat zo? Remco Evenepoel was voetballer. Volgens mij moeten we ook wel anders gaan nadenken over hoe je een topsporter wordt. Waar nu steeds meer onderzoek op wijst, is dat je met een hele brede basis soms verder kunt komen dan als je op jonge leeftijd al heel goed bent. Dan ben je op jonge leeftijd, haal je een bepaald niveau en dan zit je daarna tegen een soort glazen plafond aan. En extreme talenten komen nu toch wel steeds vaker in verschillende sporten zijn sporter geworden met een hele brede. Beweegachtergrond.
De multi-opleiding.
Dat is wel een beetje aan de sport, denk ik. Hè? Met tennis wordt dat al moeilijker.
Nou ja, weet ik echt niet. Kijk, onze enige eigen wereldkampioene sprint, die was in datzelfde jaar gewoon nog fulltime meerkampster. Die deed alles. Veel meer
atletiek is dit de basis.
Precies. Veel meer coaches geloven nu in dingen als coördinatie. Weet je wel, beweging. En niet zozeer heel specifiek tegen die bal aanslaan. Kiki Bertens is bijvoorbeeld, die heeft nu ook de laatste 2 jaar juist ook weer veel meer van dat soort trainingen opgepakt. Zonder racket en zonder bal.
Nee, maar dat geloof ik ook wel. Kijk, dat is ook niet helemaal nieuw natuurlijk. Vroeger deden voetballers ook al aan judo training, noem maar iets. Dus het is ook niet helemaal nieuw. Maar ik geloof wel dat wielrennen daarin natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel een wezenlijk verschil met een meer technische sport als tennis of hockey of voetbal, noem maar op.
Ja.
En dan kan het inderdaad weer heel anders zijn als je breder bent opgeleid.
Ander historisch feit dit jaar in 2019, als je praat over wielrennen, is natuurlijk de gele trui van Mike Teunissen, die volledig uit de lucht kwam vallen. Althans, op dat moment.
Voor mij het moment van het jaar, hoor.
Ja?
Ja. Ik bedoel, ik heb ook 5 jaar op die stoel gezeten waar Pim zit. Ik heb heel veel tours gedaan. Ik heb denk 81 keer Erik Breuking geïnterviewd over, wordt het niet eens tijd voor een nieuwe gele trui? En daar was hij opeens. En we zaten alweer bijna, hij is niet eens genomineerd geweest voor iets of iemand. Dan blijkt een gele trui ook weer niet zo heel erg veel voor te stellen. Misschien hebben we dat een beetje te groot gemaakt.
Op zich niet. Alleen, we winnen tegenwoordig als Nederland zijn er zoveel.
Ja,
in
er is zoveel nagekomen.
Daardoor komt het. Ja,
ja.
Ja.
Ja. Ja, dit is het verhaal dat we te verwend zijn in het fietsen.
Er volgden nog allerlei ritzegens op en een podiumplaats van Kruiswijk. En
speelt ook mee dat het dat vind jij niet leuk, dat dit, maar het was natuurlijk een relatieve nobody die in het geel belandde. Dus voor het grote publiek, ja, Mike Teunissen. Ja.
Ik dacht dat het een familie was van Gert-Jan. Ja, serieus.
Ja, ja. Ja, nou, dat bedoel ik dus.
Nou ja, hij lag natuurlijk klaar voor Groenewegen.
Tuurlijk.
Dat was het hele scenario.
We zijn weer verwend geraakt.
Ja.
Ik moet nog vaak terugdenken aan de Tour met Bouw en Lauwe 2013. Waar we
dat vonden we dat mooi, hè? We werden zesde.
Zesde en dertiende. Ja, tegenwoordig, als Mollema vijfde wordt in de Giro, denk ik echt, ja.
Pff. Maar weet je nog hoe ze in paniek waren op de krant? Peter van Dijl,
Sport.
Man. We hebben dagenlang aan de lijn gezeten wat we op de voorpagina gingen doen. En of ze gehuldigd werden en weet ik het wat allemaal. En, waar ging het eigenlijk om? Een paar knikkers.
Ja, maar die heeft de jaren Nederlandse wielerjaren gevolgd, waarin die verslagen schreef dat Koos Moerout mee zat in de ontsnapping en elfde was geworden in
een rit. Ik heb ook 2012 gedaan. Nou, het grootste verhaal wat ik heb gemaakt was dat Wout Poels op een brancard lag. Daar ging het. Daar was de Tour klaar mee, zullen we zeggen.
Ja. Een match. Ja, dus ja, als je kijkt naar dit jaar ook, we zijn zo extreem verwend geraakt dat we zelf zonder de inbreng van Dumoulin extreem succesvol Nederlands wielerjaar hebben gehad. Zie Van der Poel, zie Teunissen, zie Mollema, Ronde van Lombardije, zie alles wat er bij de vrouwen is gewonnen. Met het kunststukje van Van Vleuten, hebben 2K
Kruiswijk.
Bizarre solo.
Ja, die was gewoon
Kruiswijk derde in de Tour.
Ik zou het niet vergeten. Ja.
100 kilometer alleen.
Ik denk dat ze nu nog steeds bezig is aan die solo.
Die solo, die houdt niet op. Ja. Die soleert zo 2020 in.
Ja.
Ja, en het ziet ook niet uit dat het zomaar gaat ophouden. Dus dat met deze generatie, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, wel extreem gelukkig mogen zijn.
Is het een domme vraag om een verklaring te vragen?
Nee, dat was mijn volgende vraag ook. Ja. Hoe verklaren we dit succes?
Bij de vrouwen is het voor een heel groot deel te danken aan de structuur en aan het geld. Er zijn in Nederland meer ploegen. En succes maakt ploegen natuurlijk, maar ploegen maken ook succes. Dus ja, de helft ongeveer van de goede World Tour ploegen in de wereld is Nederlands. Dus er is gewoon heel veel aandacht voor de ontwikkeling van Nederlands talent bij de vrouwen. Bij de mannen is het ook gewoon mazzel. En bij de vrouwen deels ook hoor, maar bij de mannen is het ook wel echt voor een groot deel mazzel. We hebben jarenlang een opleidingsteam gehad van Rabobank. Daar zijn echt wel veel renners uit voortgekomen, vooral de klassementsrenners. Maar als je kijkt naar Van der Poel, dat is niet een kwestie van, daar is geen structuur de basis van geweest. Hij heeft hele goede
genen.
Hij is toevallig net Nederlander, maar had ook zomaar Belg of Fransman kunnen zijn.
Een soort Max, toch?
Ja. Zo iemand leid je niet op. Ja, dan kun je zeggen van, er zit daar een visie achter. Ja. Nee, ja, hooguit van zijn familie.
Nou, waar wel een visie achter zit, is team Jumbo-Visma. Om die er maar eens even uit te pakken. Een volledig Nederlandse ploeg.
Ja.
Die hebben eigenlijk dit jaar op heel veel vlakken het verschil gemaakt.
Ja, en het aardige is wel dat ze een paar jaar geleden eigenlijk met min of meer dezelfde mensen in de staf ook nog wel het lachertje van het peloton waren op sommige momenten.
Absoluut.
Daar is zoveel veranderd. Ten goede.
Nou, ik zie wel. Dat zie je wel.
Je doelt op de Belkin tijd.
Het eerste jaar van Lotto Jumbo. Ja. Denk ik 2016, 2015.
Maar het was echt heel slecht.
Toen hebben ze het hele voorjaar niks gewonnen. Ja. Het materiaal was niet in orde.
Ja. De aanlopende rem van Mollema.
Dat was nog Belkin. Ja.
Ze probeerden dingen in de trainingen uit. Met bijvoorbeeld nuchter trainen wat niet werkte. Dus zonder veel te eten op de fiets stappen. En op een gegeven moment hebben ze gedacht, zoals het nu is, kan het niet langer. En toen zijn er echt nieuwe plannen gemaakt met Zeeman en met Pluggen en noem het allemaal op.
Ja, de basis is wel, en dat is denk ik, zie je wel in heel veel sporten, volgens mij in 2019, is dat de wetenschap enorme effect heeft gehad op de prestatie in topsport. En dat is in het wielrennen zeker.
En dat zie je bij Jumbo, heeft gewoon eigenlijk in 2015 hebben ze gezegd, we gaan niet meer het geld dat we hebben, gaan we niet meer investeren primair in salarissen van renners. Maar we gaan het eerst maar eens in de staf steken eromheen. We gaan de omgeving van die renners zo goed mogelijk maken. Dus we gaan zoveel mogelijk investeren in beter materiaal. Ze hebben qua voeding zijn ze enorm verbeterd. Ze hebben training, allemaal nieuwe dingen uitgeprobeerd. En dat werkt. Daardoor komen nu dus ook renners de afgelopen jaren naar die ploeg toe die elders meer kunnen verdienen. Maar die zeggen, ja, we willen graag investeren in onze carrière. En dat kunnen we beter hier doen. Dus het is wel een beetje een overwinning van wetenschap. En ik denk dat Kruiswijk daar een heel goed voorbeeld van is. Dat is een renner die normaal gesproken hoort niet bij de grootste talenten van de wereld. Dus hij komt niet zomaar in aanmerking om
derde te worden in de Tour.
Nee, om derde te worden in de grootste wedstrijd van het jaar. En als alles klopt en als alles precies goed gaat, dan kan hij op het podium staan in de Tour. En het is wel een kroon op zijn carrière en ook wel op die van die staf bij Jumbo dat zoiets dan lukt.
Is er iemand die we daar de kennis voor moeten geven eigenlijk? In de voetbal zijn we gewend om dan gelijk Ronald Koeman alle kennis te geven en Danny Blind en Hans van Breukelen juist met de grond gelijk te maken. Gaat dat in wielrennen ook zo?
Ja, ik geloof niet dat van één of twee personen afhangt. Ik denk wel, je hebt een paar mensen binnen die ploeg, met Richard Plug en Marijn Zeeman, Mathieu Heijboer. Maar daar zit een heel... Ja, uiteindelijk moet iedereen daar aan meewerken.
Nou ja, maar je kan Pluggen en Zeeman toch wel een beetje Zeeman de architecten wel, van het succes.
Als Jacques Ory Techje als coach van het jaar wordt genomineerd. Marijn Zeeman had ook wel ergens een kleine pluim.
Dat denk ik wel, ja.
Nou, dat mag hier.
Pluim. Ja, zeker.
Pluim.
Steek hem in je zak, Marijn.
Bij deze.
Ja, het is echt heel knap. Ze hebben een enorme inhaalslag gemaakt. Ze zijn ook echt Sunweb voorbijgestreefd, die in 2017 ook echt verder was. Ook qua...
Maar dat komt wel weer een beetje omdat Dumoulin een takkenjaar had natuurlijk. Hè?
Ja, zeker. Maar zij stonden... Kijk, bijvoorbeeld iets als voeding is in het wielrennen, zeker in de grote rondes de afgelopen jaren, echt extreem belangrijk geworden. En er zijn een paar ploegen die eigenlijk gewoon een computer erop zetten. En die een systeem hebben ontwikkeld dat renners precies zoveel eten als ze nodig hebben. Niet te veel, niet te weinig.
De Foodwatch app.
Ja, dus echt eten als robots eigenlijk. Ja. Veel charmanter kan je het bijna niet omschrijven. En daarvan zijn Ineos, Jumbo en Sunweb zijn daar het verste mee. En Sunweb was daar in 2017 veel verder mee dan Jumbo. En die zijn eigenlijk daardoor ingehaald.
Ja. Kijk, het beste bewijs was natuurlijk die overwinning in de ploegentijdrit. Die ook nog eens niet op zichzelf stond. Omdat ze elders in het jaar ook de ploegentijdrit vaak wonnen. Ja. En de ploegentijdrit is natuurlijk gewoon bij uitstek de discipline waarop je ziet hoe sterk de ploeg is.
En hoeveel er is geïnvesteerd in tijdrijden,
hoeveel tijd en energie en geld erin wordt gestoken. En daar hebben ze echt het verschil gemaakt. En het verschil was ook met de andere ploegen was ook echt groot op die tweede toer.
Daar hebben ze er ook wel gewoon het materiaal qua renners voor gekocht. Tony Martin was daar heel belangrijk
maar
in.
Maar Tony Martin en wilde dus naar Jumbo.
Komen niet naar Jumbo als jij niet een goede tijdritfiets.
Nee, maar ik bedoel, je kan nog zo'n mooie fiets bouwen. Maar als ik erop ga zitten, dan win ik echt de ploegentijdrit niet. Nou, dat bedoel ik maar eigenlijk te zeggen.
Nou.
Alhoewel ik mezelf nu een beetje onderschat.
Je onderschat jezelf al.
Ja, ik weet
klein motortje.
Die wind in Krimpen. Gehard in de wind van Krimpen.
Ja. De naam is genoemd, Tom Dumoulin. Dat was tegelijkertijd, om het toch nog even te koppelen aan Jumbo-Visma. Dat was de koep van het jaar. Een voetbalachtige transfer zagen we opeens in het wielrennen.
Ja.
Weggekaapt bij de concurrent.
Ja, en je zag ook een patroon. Want het is al de zoveelste topper die op een zijspoor raakt bij de ploeg van Spekerbrink. Of niet?
Ivan Spekerbrink, de baas van Team Sunweb.
Kittel, Degenkolb, Barguil. Ja. Allemaal zijn ze gaan winnen, allemaal zijn ze groot geworden en allemaal zijn ze vertrokken.
Hoe komt dat?
Ja, die ploeg is heel goed in het kweken van kampioenen. En in het, hoe noemen ze dat? In stramine denken, in Laurens ten Dam, die had altijd zo'n mooi woord.
Protocollen.
In protocollen denken. Ja. Maar ja, op een gegeven moment dan is de kampioen een beetje te groot voor het protocol. En dan gaat het wringen, denk ik.
Ja, het heeft er zeker wel voor een deel mee te maken. Ze zien, iedereen is een radartje van het geheel in de ploeg. Maar ja, je kunt gewoon niet ontkennen dat in topsport of in profsport zijn sommige radartjes gewoon groter en belangrijker dan andere radartjes.
Nou. En als je daar maar niet in mee wil, dan blijf je tegen dit soort dingen aanlopen. Denk ik dan als advies aan Ivan mee te willen geven.
Ja, maar het heeft ze ook heel ver gebracht, hè?
Ja.
Je kan ook niet zomaar zeggen, je moet het helemaal omgooien. Want ze hebben echt ook in jaren waarin ze weinig budget hebben ze echt extreem veel succes gehad.
Ja, maar ik heb soms ook het idee dat Ivan het helemaal prima vindt, eigenlijk. Kittel, hij heeft alle successen ermee gehad. En toen hij wegging, het was ook niet dat hij stond te huilen.
Nee. Maar hij liet Dumoulin echt niet graag gaan.
Nee, Dumoulin is een ander geval. Ja.
Daar zullen ook echt veel sponsors niet blij mee zijn geweest. Nee. Die zijn echt mede ingestapt voor Dumoulin. Ja.
Even over die overstap. Hè, want het lijkt zo logisch. Inmiddels kennen we het verhaal. Hij is gaat naar Jumbo-Visma. Ik heb wel eens nagedacht. Heeft hij meer opties gehad?
Ja.
Hij heeft wel meer opties gehad, ja.
Ja?
Ja, Sky was is sowieso jarenlang een optie. En ook nu. Die zijn echt altijd in de markt geweest voor Dumoulin. Er waren ook nog een paar andere ploegen. Maar ik denk dat voor hem de spoeling vrij dun is. Hij wil naar een ploeg waarbij er heel wetenschappelijk naar wielrennen wordt gekeken.
Hij zal niet zo snel bij Astana gaan rijden. Nee, of Movistar.
De laatste jaren ook nog wel redelijk mee bezig hoor. Daar. Maar goed,
jawel, maar toch zou hij daar nooit naartoe gaan.
Nee. Dus,
omdat?
Ik denk sowieso, hij spreekt zich af en toe bij vlagen echt uit tegen doping en alles wat daarmee te maken heeft. En hij verwacht volgens mij van zijn ploeg dat die datzelfde doen.
Ja.
En dat ontbreekt er ook nu, in tijden waarin het wielrennen echt veel beter is dan een decennium geleden of langer geleden, ontbreekt er toch nog wel aan bij heel veel ploegen. En dan wordt de spoeling best wel dun.
Nou, hij heeft in een lang interview in de Tirreno Adriatico heeft hij heel duidelijk gezegd. Jullie, en de media, de wielrennen.
Was dat in een interview met Mark Smeets?
Nee.
Oh, dat was met jou? Nou weet ik het weer.
Jullie moeten het blijven benoemen. Je moet de vragen blijven stellen. Ook aan Nibali. Ook aan, hij zei geen Vino Korov, maar dat vind ik dan weer leuk om te zeggen. Ja.
Ik vond dat toch, kijk, aan
daar
de
was
ene
hij heel duidelijk.
Ja, aan de ene kant was het goed dat hij dat zei. En aan de andere kant was het ook een beetje vreemd. Want dat nieuws van Preidler was er al even. En hij heeft echt wel een tijd gewacht met daarop reageren. En vervolgens gaf hij aan van, waarom krijg ik er geen vragen over? Ja, ook wel omdat hij zich tot dan toe gewoon nog niet erover had laten horen.
Hij zei tegen mij, ik weet niet of het waar is, maar hij zegt, jij bent de eerste die er naar vraagt.
Ja, klopt. Het kwam een beetje omdat de dag ervoor was er een soort presentatie met de grootste kopmannen van de Tirreno. En daar zat hij bij en daar kwam gewoon geen enkele vraag.
Ja, de persconferentie. Ja, er kwam geen enkele vraag over doping.
Ja, ja. Dus had hij op zich gelijk in.
Maar ja, dan zit je in Italië.
Ja.
Het is dit jaar wel gebleken dat het gewoon nog steeds kan, hè. Zie Preidler, die wordt gewoon... Er zijn gewoon dit jaar weer allerlei renners gepakt door...
Dopinggebruik.
Ja, door politie en justitie. En niet omdat ze betrapt werden. Dus het is ook wel... Het is tegelijkertijd ook wel weer een klein cynisch kanttekeningetje. Dat je wel doping kunt gebruiken en de testen kunt omzeilen. Nog altijd. In alle sporten.
In alle sporten, ja. Dit is wel een toevoeging die belangrijk is. Dumoulin, laten we eerlijk zijn. Dit was toch wel het rampjaar.
Ja, er is denk ik geen 1-8 uur journaal voorbij gegaan zonder het over de knie van Dumoulin te hebben. Hij noemde het op een gegeven moment het kniejournaal. En dat was het wel bijna. Ik denk dat ik echt dit jaar 50 verhalen over de knie van Dumoulin
heb. Hoe vaak heb je de knie geschreven dit jaar?
Ja.
Honderden, duizenden keren.
Echt heel vaak. Ja. Maar elke keer was er ook... aan de ene kant gebeurde er niks... En aan de andere kant gebeurde er heel veel. Er was elke dag ook wel weer iemand bij Sunweb te vinden.
Dat heeft
me
ook heel erg geërgerd.
Ja, was er wel weer iemand bij Sunweb te vinden die zijn vinger opstak... of netjes antwoord gaf op een vraag die hij gesteld kreeg. En dan ook weer uitlegde dat het weer net even iets anders lag dan ze voorheen hadden gedacht.
Ja, de neus stond ook niet dezelfde kant op daar.
Nee.
Toch is het goed voor het wielrennen natuurlijk dat zo'n detail, namelijk een knie... Ja. Dat zo groot wordt.
Ja.
En dat zegt ook heel veel over de status van Dumoulin als sporter. En dat had dat Nederlands wielrennen natuurlijk enorm nodig. Ja. Niet alleen een wielrenner die presteert, maar ook nog een wielrenner die een soort, toch een soort glamour en een soort uitstraling heeft. Die, terwijl het een heel bescheiden jongen is, maar een soort supersterren status heeft.
Ja.
En dan gaat het opeens altijd allemaal over de knie.
Ja.
Mooi toch?
Ik zal echt niet meer vergeten dat op de dag dat hij valt, is het de vierde Giro-etappe?
Ja.
Of de derde, ja.
De vierde.
Staat de arts eigenlijk uit te leggen van, het valt wel mee. We hebben er net naar gekeken.
Dat weet je nog.
Ja. Er is niet zo heel veel aan de hand. Hier gaat hij gewoon de Giro mee uitrijden.
Ja, die vond dat hij niet zo... Ja, je krijgt echt een beetje het gevoel, niet zo zeuren. Ja. Rij gewoon die Giro uit.
Ja. En hij stapt op een gegeven moment die mobiele wagen.
Ja,
er was op zich niks op te zien. Ik ga het morgen proberen. Nou, een dag later, hij stapt op zijn fiets vol goede moed. Maar eigenlijk nee, ook wel. Tegen beter weten
ja,
in.
Precies.
Het was tegen beter weten in. Na 0 kilometer officieel zat het. Hij stapt al af voordat de officiële start ging. En vervolgens begon die ellenlange soap. Als een soort goede tijden, maar vooral slechte tijden.
Slechte tijden.
En er was elke dag weer een nieuwe ontwikkeling. En de ene dag zat er een kiezeltje in. De andere dag een stukje metaalsplinter. Dan was het weer grind. En er was vooral geen operatie nodig. En toen toch weer wel. En toen toch weer niet. En toen toch weer wel. En dat heeft gewoon maanden geduurd.
Maar wij weten nog steeds niet alles hoor. Over 20 jaar komt er een andere tijden sport over de knie.
Het grote medische mysterie.
Ja. Want wat denk je van dat ritje? Dat hij ergens heen reed en toen op een gegeven moment dacht van... Nou nee, ik keer toch om. Dat is geweldig.
Ja,
moeten toch beelden van zijn. Dashcam of zo. Dat,
Het
gaat door.
Hij is natuurlijk toen uit de Dauphiné gestapt. Ja. Omdat het gewoon echt niet goed meer ging. En omdat ze er toen toch wel echt achter waren... dat er toch een operatie plaats moest vinden. En toen heeft hij enkele dagen rust genomen. Maar hij moest en zou naar die hoogtestage toe gaan. Want wielrennen, anno 2019, kun je niet meer een grote ronde gaan winnen. Of eigenlijk niet eens op heel hoog niveau meedoen zonder die hoogtestage. Dus hij stapt in zijn auto en hij denkt ergens... onderweg.
Ja, maar
waar ben ik in hemelsnaam mee bezig?
Weet je dat je bij Mets rijdt of zo, bij een tankstation?
En hij heeft het
de trainer aan de lijn, toch? Toen dacht hij, niet verder, ik draai nu om.
Ja, maar hij heeft het dus wel echt zelf bedacht op een gegeven moment. Hij heeft op een gegeven moment zelf gedacht, dit moet ik niet gaan doen. Waar ben ik mee bezig?
Juist dat zo goed in, hè? In uitzoomen op een moment dat middenin dat iedereen bezig is met de waan van de dag. En dat hij uitzoomde en dat hij dacht, oké, wat moet ik doen? Moet ik dit aanpassen? Moet ik dat aanpassen? En dat is hij ook dit jaar wel in die periode helemaal uit het oog verloren. Tot dat moment dat hij dus in de auto zat. Dus ik zie hem ook echt voor me dat hij dat echt zou zitten. En dan heb je zelf ook wel eens, weet je, dat je in de auto zit en dat je naast zit en denkt, wat ben je nou eigenlijk allemaal aan het doen? Dit is toch helemaal...
Ja, maar hij neemt dus ergens die afslag en dan gaat hij over die snelweg. En dan neemt hij de oprit weer. En dan ergens op die oprit moet hij ook weer getwijfeld hebben. Misschien heeft hij nog een keer de afslag genomen.
We moeten met hem op die oprit.
Ja.
Je hebt het net over andere tijden sport, maar dit is eigenlijk een Netflix-serie.
Ja.
Als je, en dan zou je nog kunnen zeggen, de grootste medische mysteries uit het Nederlandse sport. De enkel van Basten. De hamstring van Robben op het WK van 2010.
Ja.
En de knie van Tom Dumoulin. Ja.
Tom's knie.
Het is fascinerend.
En de grote teen van Djibril Cissé.
En de linker kleine teen van Lieke Martens.
Die is ook niet onbelangrijk.
Tijdens het WK. Ja, heeft toch maanden niet doorgevoetbald. Naar de vrouwen.
Nee, Djibril Cissé? Of Sekou Cissé? Wie was dat nou?
Jatto.
Jatto?
Nee. Die is weer van Willem II.
Cissé van Feyenoord?
Ja.
Van Roda kwam?
Ja. Hoe heette die nou?
Sekou
Cissé. Ja.
Moet de regisseur weer uitkomst bieden?
Ik zal even alle Cissé's door elkaar halen. Het zijn er veel inderdaad.
Ja.
Maar we hadden het over wielrennen. Jongens,
interessant is natuurlijk. Gaat Dumoulin bij Jumbo een grote ronde winnen?
Nee, het is klaar. Toch?
Ja, niet dan toch met een vraagteken zeggen.
Ik denk dat het hoogtepunt geweest is, ja.
Door de knie?
Nou, nee, dat niet zozeer. Maar je ziet toch in die parcoursen, de Tour wordt ook steeds extremer. Er moet steeds meer geklommen worden. Er moet steeds minder tegen het klokje gereden worden. En volgens mij is Tom Dumoulin juist heel goed in tegen het klokje inrijden.
Ja, maar dat is wel... Het is wel, kijk, hij is... Traditioneel gezien was hij die geweldige tijdrijder die bijvoorbeeld de Giro van 2017 gewonnen heeft. Omdat hij ook heel veel tijd in de tijdritten pakte. Maar hij is ook tweede in de Giro en tweede in de Tour geworden. Met echt wel klimparcoursen. Ja, in grote rondes waarvan we van tevoren hebben gezegd van hier gaat hij me een bergen over moeten. Dat is onvoorstelbaar. En dan werd hij ook tweede terwijl hij misschien wel had kunnen winnen.
Ze hebben bij Jumbo een analyse gemaakt van de... grote rondes van de afgelopen 5 jaar, geloof ik. En dan de tijdrit eruit gehaald.
Ja.
Dat kan natuurlijk niet helemaal 1-op-1. Maar als je dus de resultaten van de tijdrit eruit haalt... dan zie je dat het in de meeste grote rondes niet heel veel uitmaakt. Behalve in die Giro van 2017.
Die won.
Hij was gewoon 6e of 5e geworden zonder tijdritkilometers.
Nou. Ja.
Dus ja, het is zeker wel het wapen waarmee hij het verschil moet maken.
Ja, komt ook in 2017 misschien wel een beetje door dat poepincident.
Ook. Daarom zeg ik ook, je kan het ook niet één op één
wegstrepen. Maar, ja.
Ja, en in het jaar daarop, 2018, klom die alweer zoveel beter dan in 2017. En kijk, dat is nu de grote vraag. Hoe komt hij terug van dit seizoen, waarin hij echt bijna niet gereden heeft eigenlijk.
Maar wat is jouw antwoord op de vraag die net gesteld wordt, Pim?
Nou ja, ik ga...
Zie jij hem een grote ronde winnen? Dit jaar?
Dit jaar? Nee, dit jaar niet.
Nee, zie je hem überhaupt nog een grote ronde winnen?
Ja, ik denk dat hij... Ja, ik denk dat het heel goed zou kunnen. Ja. Ja.
En dit jaar komt te vroeg, omdat de gevolgen van een jaar niet fietsen dus te groot zijn.
Het enige is wel dat hij met Bernal en Roglic en misschien Pogačar drie nieuwe concurrenten heeft. Waar het wel echt, echt heel lastig tegen fietsen wordt.
Hier zie je het verschil tussen de wielerverslaggever Pim Bell. Die is opgegroeid in de gouden tijd. Hè, met grote Nederlandse successen. En Arjan Schout aan de overkant, die alleen maar ellende heeft meegemaakt. Die gelooft er niet in. En Pim, die denkt, het gaat helemaal goed komen.
Ja, maar ik koester die energie, Roze. Dat heeft toch een volmaakte loopbaan als die hierbij blijft? Ja, ik vind het allemaal niet zo'n probleem, zeker. Hoor.
Ja,
tweede geweest in de Tour.
Ja,
achter, wie was het?
Giro gewonnen, wereldkampioen tijdrijden. Maar goed, dat was de vraag niet. Heeft hij een mooie carrière gehad?
Het is ook nog niet klaar. Zeker niet. Maar,
en hij is niet oud, hè?
Maar wat jij zegt...
Hij is alleen wel een stuk ouder dan Bernal en Pogačar.
Maar Pogačar is ook niet echt oud, inderdaad.
Nee, dat klopt.
Ja, ik heb er een hard hoofd in.
Wat een rasoptimist is die Schout.
Ja. Jij wilde het nog over de vrouwen hebben, dacht ik.
Ik wil heel graag even over de vrouwen. Met name Van Vleut is genoemd. Die had natuurlijk een geweldig jaar. Ook bizar, na een hele zware knieblessure. Maar ik wil eerst even, toch vind ik toch belangrijk misschien, Marianne Vos.
Ja.
Misschien wel de minst besproken vrouw van alle topvrouwen die we in Nederland hebben. Maar mijn hemel.
Stiekem wel het leukste misschien.
Wat een jaar.
Sjoerd heeft in een van de andere delen van deze eindejaars podcastserie heeft hij voetbaljaar 2019 het jaar van de wederopstanding genoemd. Maar dat is eigenlijk bij Van Vleuten, maar vooral bij Vos ook het geval. Vos fietste zoals in haar oude jaren, maar dan misschien nog wel beter. Het was echt die...
Ik vind het een beetje de overwinning van het plezier. Weet je, zeker in een sport als wielrennen word je vaak een beetje gedwongen om een soort als een machine te gaan leven. Dus je eet wat je moet eten, je traint wat je moet trainen. Je wordt alleen maar de hele tijd serieuzer gedwongen. En ik denk uiteindelijk dat je... Als je daar alleen maar mee bezig bent, dan verlies je uit het oog waarom je eigenlijk die sport bent gaan doen en waarom je al die opofferingen doet. En ik denk wat Van der Poel bij de mannen doet, maar wat Vos dit jaar echt volledig heeft hervonden, is gewoon het besef van hoe leuk het is dat je topsporter mag zijn, dat je je droom mag najagen en dat je mag koersen voor je geld. En dat zag je in al die wedstrijden terug. Ze had er gewoon zo verschrikkelijk veel plezier in. Zelfs na weet ik hoeveel duizend overwinningen, toch nog ergens in je kleine teen motivatie vinden om dit eruit te schudden en er zoveel lol aan te beleven. En ik vind het ook wel echt een, soms ook wel een les, weet je. We vergeten het wel echt soms. Wij van de media ook, wij zeggen ook alleen maar, die trainen, die zeiken.
Ja. Terwijl het vaker is. Ingedutte journalisten.
Zijn die vader en moeder van haar nog steeds trouw aan de finish iedere keer?
Ja, en de poes ook.
Oh, mooi. Ja, nee, in Londen was ik ook bij de Olympische Spelen. En toen moest ik een reportage maken over die ouders. Dat was wel een van de hoogtepunten van die Spelen, vond ik.
Daar kon je wel wat mee, denk ik.
Nou ja, nee, maar dat was echt fantastisch. Want even een sidestep, hè, mag wel, hè?
Ja, graag.
Even een anekdote. Nee, dat was natuurlijk een zwaar beveiligde Olympische Spelen, Londen. Bijna altijd, maar dat was toen zeker zo. En alles was rondom die wielerwedstrijd was super strak geregeld met zware beveiliging. Er stonden overal agenten bij die finish. En toen kwam de vader van Marianne Vos, die kwam gewoon over de omheining geklommen. En die brak door alles heen om haar te omhelzen. Schitterend moment. Mooi gefotografeerd door Pim Ras. Dat was even een sidestep. Verder weet ik niks van vrouwenwielrennen. En ik weet dat ik een heel leger aan feministen over me heen krijg. Maar ik ken eigenlijk alleen verder Puk Mone. Hoe is dat mee?
Oh, heerlijk.
Ja, sorry. Laten we doorgaan.
Mone, ja, die zou gezien haar prestaties inmiddels zonder contract moeten zitten.
Okay.
Het is een nieuw avontuur, las ik laatst op Instagram.
Nieuw avontuur?
Ja.
Dus gaat mountainbiken.
Nou ja, ik vind dat alle feministen wel Sjoerd dan meer van mogen afmaken.
Wat zeg je?
Ik vind dat ze ook wel Sjoerd wel mogen afmaken.
Ja, terecht.
Daar vraagt hij ook om.
Vind ik ook wel. Even, nog heel even Marianne Vos.
Een teringleier, hè?
De wederopstanding van Vos.
Zijn inhoudelijk genoeg geweest.
Ja.
Nee, ga door.
Toch nog even. De wederopstanding van Vos kreeg echt gestalte in dat rondje, dat vrouwelijke aftreksel van de Tour de France. Hoe heet het ook?
La Course,
dankjewel. Ja. In Po. Dat ze eigenlijk dat laatste hupje even snel opreed als Alaphilippe.
Nou, even om de feministen weer toch bij deze podcast tevreden te houden. Dat La Course was inderdaad wel echt...
Hij is toch ook feminist, of niet?
Ja, nee, zeker.
Ik ook.
Ik ga me hier even kwaad maken. Dat is natuurlijk wel echt het slapste aftreksel van de Tour de France voor mannen denkbaar. Die vrouwen hadden al lang een mooie, grote, serieuze koers. Misschien gelijktijdig, maar in elk geval in Frankrijk over relatief dezelfde parcoursen dik en dik verdiend. En nu moeten ze het met één dagje doen. Op de dag in Po, waarop de mannen daar een mooie tijdrit rijden, mogen zij ook even gebruik maken van dat parcours. Ergens in de ochtend en begin middag weggestopt. En daar moeten ze dan mee doen. En gelukkig was daar dan Marianne Vos, die inderdaad liet zien hoe fantastisch een aantal van die vrouwen, en inmiddels eigenlijk best wel veel, hoe fantastisch ze kunnen rijden. En die versnelling van haar was echt bizar. Zij rijdt daar een laatste kilometer of een laatste anderhalve kilometer. Dat was echt...
Waarom wordt dat vrouwenwielrennen dan niet serieus genomen? Nee, dat klinkt raar uit mijn mond. Maar
Nou, bijvoorbeeld in Nederland wel, maar gewoon door de ASO niet. En de ASO is zo machtig.
De organisator van de Tour de France.
Juist, ja.
Onder andere.
Een paar jaar geleden stond het er eigenlijk beter op.
Nou ja, het is een beetje... Ja, wat is de meest machtige organisatie in het voetbal? De FIFA, misschien de UEFA. Dat zij zeggen, ja, we vinden het eigenlijk niet zo interessant. Ja. Dat is...
We zenden de koersen niet uit of we organiseren ze überhaupt niet. Raar, of we geven ze een dagje om iets voor die raar conservatief.
Ja, maar toch is het raar, hè? Want jullie hebben ook eindeloos de Waalse Pijl gedaan de laatste jaren. Dat is ook ASO. En daar komen de vrouwen op precies dezelfde berg aan. Dat is een schitterende koers, elk jaar weer. Dus ze kunnen het wel.
Ja, het is ongelooflijk dom.
Ja, maar die wordt niet uitgezonden.
Die wordt dus niet uitgezonden.
Ja.
Maar het is nee, nog, maar... Ja.
Het, is nog het is ook ongelooflijk dom. Want niet eens alleen vanuit sportief en feministisch oogpunt, maar ook gewoon uit commercieel oogpunt. Want als je ziet wat vrouwenvoetbal, wat een ongelooflijke cashmachine dat is gebleken voor de UEFA en de FIFA. Nou, dan zou je wel achterlijk zijn om die kans te laten liggen.
Nee, maar dat vindt de ASO dus niet. Die zien dus niet in dat ze op korte termijn die geld uit kunnen halen. Dus ze investeren er niet in.
Wat bizar.
Maar Thijs, jij hebt daar meer zicht op. Maar heb jij wel eens een topfiguur van de ASO zien lopen die een vrouw was?
Nee.
Dat is een mannenbolwerk, hè?
Ja.
En wielrennen is echt een mannensport.
Ja, dat is het zeker.
Meer nog dan...
Nou ja, het wordt geregeerd door. Maar goed, dat geldt ook voor veel sporten.
Zelfs de ploegleiders binnen vrouwenwielrennen zijn over
alles
het algemeen
is
mannen.
Ja, alles is man. Wel een vrouwelijke bondscoach.
Heel goed.
Loes Gunnewijk.
Ja. Ja, zeker.
Nou, mooi. Uitstekend.
En in de toekomst Marianne Vos zou een uitstekende bondscoach zijn, zegt Daan Akkerberg ook altijd. Ook bij de mannen.
Een goede topvrouw van de ASO.
Nog een paar jaar bij In het Wiel, een beetje mee in de caravaan.
Ja.
En dan leven
aan de zijde
we
van Mart Smeets.
Ze kan er zo in rollen, de uitnodiging ligt er. Ja.
Hou je op nou?
Ja, dat was de laatste.
Pot, John Dory.
Mag ik toch wel zeggen.
Gooi jullie Pim Bijl eruit.
Jij mag dat zeggen. Gooi Pim Bijl eruit. Nee hoor, dat doen we niet.
Leuke trui hebben trouwens.
Nee, Lam.
Een verwijzing aan het einde van deze podcast naar de podcast die ook in dit eindejaars spektakel naar boven komen drijven. Dus het interview met Mike Teunissen, de gele truidrager, waar we het dus over gehad hebben. En een bijzonder interview met Mathieu van der Poel samen met Adrie van der Poel. En dat hebben we gemaakt samen met collega Daan Hakkerberg. Dan hebben we dat, kunt u dus weer luisteren, want u wil natuurlijk nog veel meer wielrennen horen in podcastvorm. Tot zover dit tweede deel van het jaaroverzicht. Het derde deel gaat over Formule 1. Het eerste deel ging over voetbal. En het vierde deel is een roundup, de belangrijkste sportnamen van 2019.
Luistert gaan we toch ook gewoon over Mathieu van der Poel hebben, of niet?
Luistert u lekker. Nee, is behandeld. Afgevinkt.
Ja, kom op. We hebben nog lang niet genoeg over.
Krulletje. Gaan we het over andere mensen hebben. Tot zover.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.